Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters, is uw raadgever vergaan, een pijnlijke ontdekking. Micha was een profeet die werkte samen met zijn collega Jesaja in de dagen van koningen Jotam, Achas en Hiskia. Bij die drie koningen hebben die twee dominees zeg maar gewerkt in die periode. Jesaja was de stadsprofeet, werkte van aan het hof in de grote stad Jeruzalem, wist alles af van de tempeldienst en de priesters en van het koningshuis. Micha was de plattelandsman, geboren in het dorpje Moreset in de buurt van Gat, vandaar Micha de Morastiet. Overigens kende hij het leven in Jeruzalem heel goed. Micha is daar ook meer dan eens geweest. En op de grote feesten met de honderdduizenden pelgrims hield hij zijn indrukwekkende preken samen met Jesaja her en der. Aangrijpend en aangegrepen vond hij het vreselijk wat hij allemaal moest zeggen over de toekomst van Jeruzalem. Soms huilde hij tranen met tuiten en uitte letterlijke jammerklachten. Maar ja, er was van alles gebeurd. En die Joden deden van alles in die dagen zoveel onrecht dat hij niet anders kon en mocht preken. Eén voorbeeld. De grootgrondbezitters breidden hun territorium steeds verder uit ten koste van de keuterboertjes. Die werden zelfs uit hun huisjes gejaagd. Vandaag de dag zou je kunnen zeggen de kloof tussen arm en rijk, tussen het Westen en de rest van de wereld lijkt steeds groter te worden, eerder groter dan kleiner. En die economische ongelijkheid is misschien wel een van de oorzaken van al die tegenstellingen tussen de wereld van de islam en tussen ons. Die economische ongelijkheid moeten wij ook beleiden, al horen wij bij het rijke deel, maar het is wel een gruwel in Gods oog. Velen willen dat niet meer horen, mag je niet preken, want dan ben je gelijk een socialistische dominee. Maar het is wel het woord van God. Over de rijken en de armen staat van alles in de Bijbel. Preek bijna geen dominee over in de orthodoxe hoek van de kerk. Men ging naar de tempel, priesters deden hun werk, offers werden gebracht, zegen werd uitgesproken, maar het leven was één grote puinhoop. Leugen en bedrog, zelfverrijking, diefstal, mishandeling en misbruik gingen daarmee hand in hand. Je zou zeggen, weer concreet maken, er is godsdienst nog wel in Nederland, reformatorisch, evangelisch, allemaal aardig hoor. Maar het is steeds meer verzakelijkt en veruiterlijkt. En de kerkelijke organisaties lijken steeds meer op moderne bedrijfsvoeringen dan op een eenvoudig bijbels ambtelijk systeem. Dure gebouwen, dure meubels, vergaderingen, conferenties. En voor het pastoraat, ja ik mag en kan het helaas niet meer, maar dan is het geen tijd, geen tijd, geen tijd. Net als mijn collega vriend Wisse, die in Rijsburg gestaan heeft en ook wel eens voor ons preekt, ben ik altijd fel tegen de vergadercultuur in de kerk geweest en nog. 9 kerkenraadsvergaderingen per jaar betekent ook 9 moderame vergaderingen, dat is 18. De algemene kerkenraad, de kerkrentmeesters, de diaconie, al de commissies, de klassis, de werkgemeenschap, de kleine synode, de grote synode. Nergens voor nodig. Komt allemaal niet uit de Bijbel ook. En al die brieven en die rapporten en die nota's. U moest eens weten wat voor stapels posten in de brievenbus vallen. De eenvoud is weg. En het geestelijke leven wordt zo opgegeten door de organisatie. Wee de kerk die zo doorgaat en de gemeente die zo doorgaat, broeders ambtsdragers. Dat is uw verantwoordelijkheid, mede. En dan al die voorgangers, en ik zet me er niet boven, want het is een wonder dat ik nog mag werken, maar al die voorgangers die verwikkeld zijn in echtscheidingsperikelen, ontuchtzaken, financiële corruptie, conflicten met gemeenten en kerkenraden. U moest eens weten hoeveel predikanten worden losgemaakt van hun gemeente door problemen en geschorst. We zijn niet beter, we staan er niet boven, maar het is een teken aan de wand en een teken van de mentaliteit. En dat komt door van alles, maar vooral de ontwikkeling van de cultuur en de verwereldlijking van het kerkelijke leven. En daarover aan het schrijven, aan het studeren de laatste tijd. En ik hoop dat het binnenkort in de Waarheidsvriend van artikelen komen. Maar het komt ook, en dat is de andere reden, door een water- en wiewouwprediking, zoals we dat hier noemen. Iedereen is maar even lief. Iedereen is maar even vroom. Iedereen komt wel in de hemel. En in heel veel preken wordt God steeds meer als een grote, goedaardige, alles goedvindende, zoetsappige oude man met een grijze baard daarboven voorgesteld. Ik zeg het al even grof natuurlijk, dat bent u gewend. En natuurlijk moet je altijd met een goed gevoel uit de kerk komen, nietwaar? Ja, ja. Nou, Micha en de andere profeten hebben nog nooit bijna de mensen met een goed gevoel weg zien gaan, hoor, onder hun preek vandaan. Want ze hebben dit gemeen, dat de God die zij verkondigen, die God van de liefde en van de genade, die God die brandt van de liefde, dat het ook de hoogverhevene is, de heilige, de geweldige, de rechtvaardige en de almachtige, voor wie een mens klein moet worden. Een God van oordeel en genade, een God van ook van vergelding en van straf, en die zich niet straffeloos laat miskennen. De God van het verbond en de God van de wet van het verbond, zoals we dat lazen in Deuteronomium 5 aan het begin van Micha. En als die wet wordt vertrapt en geschonden, ook in mijn eigen dagelijkse leven en in mijn eigen doen en laten, want ik preek eerst tegen mezelf, misschien hebben jullie dan ook nog wat aan, dan is die ten hoogste verontwaardigd. Maar dat is niet het enige woord van Micha, wie dat alleen maar preekt en verder niks. Die jaagt de mensen naar huis met een minderwaardigheidscomplex en een onmachtscomplex van je welste. Maar die oordeelsprediking van de profeten ligt ten diepste verworteld in gebed. Spoelt als het ware in de prediking van het heil. Het oordeel in de Bijbel wordt omspoeld door Gods genade. En waarom moeten die profeten, waarom doet de Heere die wetsprediking en die oordeelsprediking altijd uitgaan? En hoort dat ook vandaag nog in de prediking van de kerk? Wel, die oordeels, die wetsprediking, die zondeprediking is er om ruimte te maken. Plaats te maken. Te ontledigen, leeg te maken, dat het oude verdwijnt, opdat het nieuwe kan verschijnen. Om de genadeprediking een plek, een landingsplaats te geven. Om de prediking van de Heere Jezus niet in de lucht te laten zweven. Maar dat die ook werkelijk diep in je hart valt en in je ziel valt. En dat die blijft haken en dat je van die Jezus niet loskomt en nooit meer afkomt. Die beloofde Messias, van wie Micha in hoofdstuk 5 zo prachtig spreekt. Moet u eigenlijk maar als vervolg lezen als u vandaag leest. Aan tafel of als u naar bed gaat. Mooi hoofdstuk. Want dat oude, dat zondige, ook dat oude zondige volk Israël, dat zal moeten verdwijnen in het oordeel om in Christus en in zijn koninkrijk nieuw, vernieuwd, gezaligd, geheiligd te verschijnen. Nieuwe Israël. En nu heeft hij in hoofdstuk 3 in scherpe en felle halen het gericht verkondigd. Een keihard oordeel. Sion zal als een akker geploegd worden, verwoest worden. Jeruzalem, de stad dus, gaat kapot. Dat hebben we ook al meegemaakt. Jeruzalems verwoesting, 70 na Christus daar. Jeruzalem tot steenhopen. En de berg van dit huis, dat is de berg van de tempel, zal tot de hoogte van het woud worden. We zijn de verklaarders het niet over eens, maar ik verklaar het zo dat de tempelberg wordt tot een wildernis waarin het wild gedierte huist. Maar dan verandert plotseling de toon in hoofdstuk 4. Dan wordt die heerlijke toekomst van Israël gepredikt. Dat al kleine stukjes is vervuld na Babel, na de Romeinen, nou weer steeds minder. Toen weer bij de terugkeer in 1948. Nu ligt het weer in de frontlinies, maar het gaat nooit meer weg. Dat geloof ik niet. En dan wordt de zegen, de verlossing en de verheerlijking van het volk voorspeld. Dan ziet hij de verte, de dageraad schijnen. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal. Hij komt de volken troosten. En 5 hoofdstuk, 5, gij Bethlehem Ephrata, uit u, ja, mooi. Maar het is nog in de verte. Eerst moeten ze door de diepte van het oordeel heen. Eerst moeten wij door onze doop heen. En eerst, en dat is het lastigste, dat is de kern van de preek van vanmorgen, moeten ook wij onze oordeel straffen en pijn dragen en pijn lijden. Gewoon het lijden van alle dag. Waarom is er de dood? Waarom is er kanker? Waarom is er dit en dat? Ik ben gisterenmiddag nog even bij mijn vrienden geweest die in het ziekenhuis lagen toen ik er lag. Umberto en zo. Een lijder. Moet een heleboel kuren doen, ja. Voorzichtig daarover wat geprobeerd te praten. Want het is door lijden tot heerlijkheid. En niet rechtstreeks naar huis. En dan ziet hij dat volk op het moment van de prediking als het ware kruipen op hun knieën door de modder. En ze zijn zo bang. Ze doen het bij wijze van spreken in hun broek. En ze klagen en ze schreien en ze piepen hun waaroms. Hoe bang het hun zal zijn blijkt uit de vraag van de tekst. Die is precies overeenkomstig hun toestand, hun innerlijk en hun besef in het verstand. Is uw raadgever vergaan? Met die raadgever bedoelt hij de koning. Koning van Juda. Die Babyloniërs zijn gekomen. Koning is in ballingschap weggevoerd. Daar zit het volk, schapen zonder herder. En dan vraagt God heel ironisch bijna en cynisch. Nou, waarom maak je nou zo'n hoop lawaai? Is er dan geen koning? Vertrouwde u zoveel op uw koning, op het zichtbare dat u nou niks meer hebt, is uw raadgever, die u in godsnaam met raad en daad bijstond, is die vergaan dat uw smart als van een barende vrouw heeft aangegrepen. Kom toch, Jeruzalem, kan uw koning u niet helpen? Waar is die koning dan? En waarom hebt u dan altijd zo vertrouwd? En loopt u nou in zak en as? Ontdekkende vraag, gemeente. Pijnlijk ontdekkend hoor. Daar zit dat volk dan. Radeloos, moedeloos, zonder doorzicht, zonder vertrouwen. Je zou het nu zo rechtstreeks door kunnen trekken met die raketten van Libanon en zo is uw raadgever vergaan, Israël. Juda op de puinhopen van haar geluk, zonder licht en zonder uitzicht. Mag ik het eens toepassen bij ons? Als we terugtrekken vanuit Israël naar het paradijs en wat er gebeurd is. En dan zijn we het paradijs uitgejaagd. En dan zijn we nog steeds uit. Hè? Zullen we dat nooit vergeten? Moet je tegen je kinderen leren hoor. Dat is het eerste wat ze moeten leren als ze klein zijn. Niet al dat beschermen en dat lievige en dat zachtige. Bah. Eerst moet je ze leren dat het leven keihard is. Dat we uit het paradijs gestuurd zijn. En dan mag u ze leren hoe ze dan nog redelijk beschermd door dat leven heen kunnen gaan. Heb je baan? Heb je bedrijf? Ja, je ging naar de kerk natuurlijk, want dat zijn we zo gewend, hè. Maar je baan was je alles, die waren toen, boem, failliet, baas failliet, baan kwijt. Bedrijf weg, inkomsten geminimaliseerd. En dan is uw raadgever vergaan. Je hebt een vermogen opgebouwd, mooi huisje, rijk leven, vakanties, springt de bank, zoals die ene tijdje terug. Of er is een brand, alles weg. En mijn huilen en klaar is uw raadgever vergaan. Ja, ik ga nog harder. Je hebt een gezin, je geniet van elkaar, je kerkt terwijl elke zondag weer. Maar je vrouw, je man, je kind, dat was je alles niet waar. En toen, boem, ziek, ongeluk, dood. is uw raadgever vergaan. Maar de vraag, dominee, ja. Maar de confrontatie, ja. Waarmee? Waarmee? Met je ongeloof. Met je steunen op dingen van jezelf, op dingen in de wereld, op materie en op het zichtbare, of op je gevoel, of met het steunen op je gezondheid, alsof dat alles is. Of op een mens om je heen, alsof die alles zijn. Pijnlijk ontdekkend, heren, die vraag. Opdat wij het zouden blijven weten en blijven beseffen, dat wie niet in dit leven weet, ik zeg het maar eens heel recht, wie niet in dit leven weet waar hij of zij na dit leven verdaagt, is nog niet los van die wereld, is nog niet los van dingen en nog niet los van mensen. Tuurlijk is daar pijn en moeite en verdriet dat je onder de oordelen heen moet en onder de dood heen moet en onder het gemis. Je gaat kapot, natuurlijk. Als er iemand is die daar ooit geprobeerd heeft wat pastoraal besef voor te hebben, ben ik dat wel geweest, maar als niet blijft staan dat God getrouw is en dat zijn plannen niet falen, wat er ook gebeurt, dan hebben we niks, hoor. En ik kan soms een beetje vermoeid worden van al die mensen die je dan half ongelovig aangapen en zeggen, weet u zeker dat u na uw dood naar de hemel gaat? Mooi, hoor, dat kan ik niet zeggen. Dan denk ik, waarom zit u dan in de kerk? Waarom leest u dan uw Bijbel? Waarom vouwt u dan uw handen? Als u God toch niet gelooft. Daarom zulke pijnlijke ontdekkende vragen zo tussendoor. Omdat we zouden zeggen, Heere, vergeef me toch. Trek mij tot u, Heere. Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Nee, niet dat je dan helemaal bijzonder, buitenistig, raar mensen komt. Bij de gewone dezelfde mens met dezelfde fouten gebreken. Wees maar niet bang en maak je geen illusies. Maar bekeerd is dat je weet dat je van hem bent. Kind van God te zijn, altijd. Doet Gods woord ons nog wel wat in deze cultuur? Twee, die vraag is ook een grote schande. Want de mensen tot wie die vraag gericht is, zijn alle moed verloren, hebben de strijd opgegeven. Geen kracht meer om te lijden en te strijden. Geen geloof meer om te bidden en te hopen. Het helpt toch allemaal niks. En zo vindt God zijn volk in een jammerlijke toestand waarin niets van hen uitgaat, omdat ze ook niks hebben. Het is nacht in hun ziel en hun verstand en in hun situatie. Net als Petrus na die kruisiging en na de opstanding, maar ja, dat lukte bij hem allemaal niet, kwam niet in zijn hoofd op. Het is nacht in zijn hart, was met die Jezus één groot fiasco geworden. Wat moet je daar nou mee aan, al het kruis en dood en al die prachtige plannen die je had en dat koninkrijk bouwen. En hij was nog zo vleeselijk, die Petrus. Vissen dan maar, je moet toch wat, ik ga vissen. De rest ging ook mee, want mensen zijn ook een beetje kuddedieren. En ja, verleer je niet, schaatsen wel, maar vissen niet. Nacht in zijn ziel, nacht in de natuur. En in die nacht vingen ze niets. Twee weken terug of vorige week, 3 augustus op werk, wat over mogen zeggen op de zomeravond, zang, zeg maar, zing in de zomer. Maakt mij niets. In die nacht vingen ze niets. En toen vroeg Jezus, net zo'n gemene vraag, staat hij daar aan de kant, plots klaps opgestaan en wel, met een beetje vuurtje en een pannetje of zo, heb gij niet enige toespijs? Dat wil zeggen, hebben jullie niet een soortje vis voor me? Dan komt die Petrus in de vroege morgen, na zijn nacht, uit het water lopen. Heb je niet enig, heb je niet een zootje, zou je hem niet? Niets, ik heb niks, helemaal niks. Schamende vraag, waar is je visserskunst dan, Peter? Kan je dan niet eens meer vissen ook? Want Israël, u hebt op uw koning geleund, niet op de God van uw koning, maar op uw koning zelf. En met die aardse koning kom je beschaamd uit, Petrus. Je bent met je aardse Jezusbeeld heel beschaamd uitgekomen, want jij dacht dat hij hier op aarde zijn koninkrijkje zou bouwen. Jouw koninkrijkje, Petrus. Klaas en Jannie, Hans of Piet of Wim of hoe je ook heet, wat ben je met je godsdienstigheid beschaamd uitgekomen, nietwaar? Met je denken dat je wel geloofde tot alles bij je handen werd afgebroken in je leven. Lieve mensen, in Israël en in de gemeente van Katwijk vandaag is uw raadgever dan vergaan. Is er dan geen hogere en een betere en een lievere raadgever? Zitten ze dan zo moedeloos ter neer? Je hebt toch raad nodig? Hulp nodig, verlossing en redding. Troost heb je toch nodig? De enige troost heb je nodig. In leven en in sterven. Naar lichaam en naar ziel beide. Is die dan echt vergaan toen je koning naar Babel werd gebracht? Is die enige troost verdwenen toen je man in het graf werd gebracht? Toen de dokter zei, er is een ziekte, kan er niks aan doen en u moet aan een kuur of u moet dit. Is die enige troost vergaan toen uw bedrijf failliet ging? Is die stemming niet diep treurig en beschamend voor de gemeente? En onheilig en ongeoorloofd? Ja, nee, ziende op de omstandigheden niet. Nee, dat begrijp ik wel. Maar de Heere wil u toch brengen bij die andere raadgever. Bij de enige ware raadgever. Bij hemzelf in zijn Zoon Jezus Christus gratis en om niet geboren en gebaard in Bethlehem. Ephrata. Zijn naam is wonderbaar, wonderlijk raad. Die komt, gemeente, snapt u dat? Dat is nou juist hun zonde, dat ze hem vergeten en die belofte van God vergeten en het woord van God vergeten en blijven zitten bij zichzelf. Dat ze hem miskennen, net doen of hij er niet meer is, alsof hij vergaan is, alsof hij dood is. Dat was Petrus' zonde. En dat is zo vaak de mijne en de onze. Israël is uw raadgever vergaan dat u smart als van een barende vrouw heeft aangegrepen. Dat je ach en wee roept omdat uiterlijke steunsels en hulp wegvallen. Leeft de God van Bethel niet meer? Is de God van Peniel dood? Die u uit Egypte leidde vergaan? Die u door de Rode Zee leidde gestorven? Die u Mozes gaf als middelaar verdwenen, die u voedde met manna en kwakkelen in de woestijn, fini, die u voedde met die water uit de rots gaf kapot, die u het beloofde land gaf als een soort foto, een video, als een zichtbaar sacrament van het beloofde land daarboven, is hij vergaan? Wil hij niet langer uw raadsman zijn, werkeloze man, kinderloze moeder, weduwe of weduwnaar, jongen of meisje die maar op de een of andere manier geen verkering kan krijgen, al zou je graag willen, is de Heere niet meer uw helper, uw raadsman, u die ziek bent en elke keer uit het ziekenhuis moet, uw verlosser, is zijn hand verkort, of heeft mijn ongeloof, hebben ons uw ongeloof en ontrouw en ongerechtigheden, mijn slechte geweten en mijn grove onbeleden zonde, hebben die soms Gods onwankelbare verbondstrouw en vrije liefde teniet gemaakt en tot zwijgen gebracht? Maar dat kan ook. Moet het volk Israël en moeten wij ook in deze moderne tijd niet dikwijls ons hoofd beschaamd ter aarde neigen en beleiden, Heer, ik zei wel dat ik geloofde. Ik zong wel dat ik geloofde, want oh, we zingen zoveel. Ik dacht wel dat ik geloofde, maar ik geloofde u helemaal niet. En ik vertrouwde u niet werkelijk. En ik vertrouwde veel meer mijzelf en alles wat deze wereld en het leven biedt en wat de kerkelijkheid biedt, dan wat de kerk als kruiwagen geeft, namelijk dan Jezus alleen. Want zo'n woord blijft staan, lieve mensen, ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, van Israël, niet verteerd. Dat geldt ook voor u. En ook voor jou. En ook voor mij vandaag. En nou zitten er misschien hier, of luisteren ze mee, of later misschien, die met alles in zichzelf zijn vastgelopen. Die met zichzelf geen raad weten, misschien wel het meest door eigen schuld, dat maakt allemaal niks uit. Want niemand is slechter dan de ander, en de slechtste ben ik altijd. En die bijna geen uitweg meer zien. Toen alles voor de wind ging, toen wel, maar nu ontdek ik dat ik bij God tekort kom en in de schuld sta. Elke dag weer, en dan gaat die vraag leven, komt het nog wel goed? Tussen hem en tussen mij. Maar zal ik verdagen als ik sterf? Als die vraag gaat leven, is uw raadgever vergaan, weet dan dat er nog een andere raadgever is, mijn Jezus. Mijn Jezus Christus, die over de kloof die wij hebben gegraven is heen gekomen. Heen geklommen, heen gekropen, heen gesprongen. Die de vijanden allemaal namens mij, ons en in mij en ons heeft verpletterd en vernietigd. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En als je dat nou eenmaal ontdekt, dat de wereld ten diepste niks kan bieden. Al is het een mooi geschenk, maar dat we pelgrims zijn onderweg naar huis. En als je ontdekt dat je jezelf leeg voelt, zonder God voelt, dat je zegt, ik kan bij het oude niet harden, maar het nieuwe, dat heb ik nog niet. Ben ik dan er niet meer, zegt de Heer. Heb ik u ooit bedrogen doen uitkomen? Heb ik niet beloofd dat wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot? Doet mijn vaderhart zo pijn? Nee, niet dat je jezelf twijfelt, dat is altijd goed. Dan mag je best met vreugde door het leven gaan, maar dat is de buitenkant. Maar dat je aan mij twijfelt. Is uw raadgever soms vergaan? Beschamende vraag ook, hè? Pijnlijke ontdekking. Tenslotte een heerlijke vertroosting. Dat zag hij al een klein beetje aankomen toen de Heere garandeerde dat hij niet dood is, maar leeft daarnet, hè? Het blijkt nog veel meer uit het slot van dat tekstgedeelte, want die woorden dat uw smart als van een barende vrouw heeft aangegrepen. Dat betekent, ik neem uw smart nog niet weg, lieve mensen. Ik neem uw rouw niet weg en uw pijn niet weg. En ik neem uw tumoren niet weg, soms misschien. En ik neem uw huwelijksproblemen niet weg. En ik neem die verslaafde kinderen niet weg. Je moet er doorheen, door al die benauwdheden en door al dat verdriet. Nu zult ge wel de stad uitgaan en op het veld komen. Dat wil zeggen, prijsgegeven aan het openbaar, open en bloot, zonder bescherming. Onweer, hagel, zon en brand, zonder beschutting. Ge zult er tot in Babel komen, tot in Babel, in het hart van de vijand, in het hol van de leeuw zul je komen. Maar al daar zult ge gered worden, want dat is toch een vrouw die klaagt en weent en schreit en weeën heeft. Kijk, midden in het oordeel worden we gered. En de enige die daar een klein beetje benul van heeft, is de vrouw die moeder is geworden in het leven, in de natuurlijke weg. Hoe je in het oordeel het leven baart. Hoe je bijna sterft van de pijn, fysiek gesproken. En dat er dan zo'n kind komt en hoe dat dan omslaat in één moment. Ja, daar sta je als man ook maar een beetje bij met een mond vol tanden, niet? En dan ligt die moeder daar plots, die er net nog lag te gillen. Ik hou het niet uit, was ik maar dood. En nou ligt ze met die kleine daar. En dan zie je het goud glans op haar gelaat. Iets van de hemel bij alle vijf. Is uw raadgever vergaan, wordt dan een vertroostende vraag, want dat is pijn, pijn naar nieuw leven. Ik neem uw vleeselijke raadgevers weg, zegt de Heere. Ik ga met u door de diepte heen, ik de Heere. door de diepste diepte heen. Niet omdat ik u niet lief heb. Dat geldt ook voor Israël. Maar juist hier, omdat u uzelf zou leren kennen als een totaal afhankelijk, zondig mensenkind. Daarom hebben wij nog zoveel moeite en verdriet en ellende in dit leven, ondanks alle rijkdom. Omdat wij onszelf zou leren zien als een schuldig mens tegenover een heilige God, dat de vraag zou komen naar het heil en naar de heiland, dat er plaats zou komen in ons leven voor hem en voor hem alleen, als mijn koning en mijn zaligmaker en mijn borg en mijn middelaar en mijn verlosser en mijn redder, mijn liefste, mijn één, mijn schoonste, mijn al, mijn Jezus. Dat u mij in mijn heiligheid en in mijn macht en mijn majesteit zou leren kennen. Ook dat. Maar nog meer dat u mij zou leren kennen in mijn liefde en mijn trouw en genade voor verloren mensen. Wanhoop niet, lieve mensen, als de storm op de levenszee tegen is. Als het door de diepte gaat en de masten van je boot knappen. En de zeilen scheuren. Als je alle raad bij mensen verliest en bij jezelf verliest. Niet wanhopen. De pijn en het verdriet blijven hoor. Maar dat is de weg die God met al zijn kinderen gaat. En die met u gaat en ook met mij gaat. Hij ontneemt ons straks alles. En als straks het eind is over een jaar of twee misschien. Bij leven en welzijn drie. En dan zegt hij, dan moet die toga ook uit. Want dan is het wel mooi geweest. En dan moet je je preken kwijt. En dan moet je je gemeente kwijt. En dat gaat nou al knagen. Maar dat moet allemaal weg. Al die mooie dingen tot je helemaal alleen overblijft. En tot je op het laatst steeds vagere schimmen ziet om je heen. En dan niks meer. Opdat ik alleen maar zijn handen vasthoud. En alleen nog maar rust op je Jezus. En alleen maar op hem bouw en alles van hem verwacht. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Daarom geef mij ook dan, Jezus, of ik sterf. Voel u, dan blijft dat laatste over. Wat is dat dan, dat je het eigendom bent met lichaam en ziel, hoe dan ook, in leven en in sterven van Jezus alleen? Is uw raadgever vergaan? Wordt het dan niet een heerlijk vertroostende vraag, dat hij zegt, ik ben er toch. Ik ben toch niet weggelopen. Ik weet er toch van. En ik zie toch alles in je leven. Al denk je dat soms niet. Ik weet alles wat er in je hart omgaat. En wat er in je hoofd huist. Ik weet van al die lelijke dingen en ook van al die mooie dingen. Ik weet alles hoor. Bent u tot mij in eerbied en verlegenheid en beschaamd vanwege ons ongeloof. En leg heel die ellende, je smart met biddende handen in kinderlijk vertrouwen bij mij neer aan de voeten van het kruis. Ik zal raad geven, hoor je het? Mijn oog zal op u zijn. En dan vraagt hij dat. In Babel, mag ik het eens anders zeggen, weet u waar Babel voor ons is? Daaraan dat kruis is uw raadgever vergaan, daar hangt hij dan. Nog even, dan buigt hij het hoofd. In het oordeel worden we gered. Daar worden mijn zonden en mijn schuld voor eeuwig weggedaan in een zee van eeuwig vergetelheid. En daar wordt er een bordje bij gezet, verboden te vissen. Waar Jezus in mijn plaats sterft. Wat een troost. Een vrouw in barensnood ziet opnieuw leven. Komende geboorte. Ziet opnieuw leven de wedergeboorte. En de weg daarheen is het vergaan van mijn raadgevers. Want in de woordenlijst van de christen daar hoort niet het woord wanhoop. Maar geloof in Gods onberouwelijke wondermacht. Geloof is een verkiezende liefde in Jezus Christus. En we hebben er altijd goede moed. Ja, ja. Gemeente, hoe staat het met ons? Door wie laten wij ons raden? Door wat? Door wie of wat laten wij ons leiden en gezeggen? Is onze raadsman nog van hier beneden? Het lijkt allemaal mooi, maar heus, het is zo leeg en zo ijdel. En als de stormen van je leven gaan beuken, dan sta je alleen hoor. Aan het einde ga je allemaal die laatste donkere tunnel door van de dood. Al die raadsmannen en raadsvrouwen moeten ons loslaten. Dan heb ik niks en niemand meer. Maar het is nog het heden der genade. En de genadeklokken blijven luiden. Lieflijk, nodigend, ernstig en dringend. En de hemelse raadgever dringt bij ons aan. En wat hoor ik daar uit de verte? Ik raad u dat ge van mij koopt goud, beproefd, komende uit het vuur, en klederen om aan te trekken. Dan krijgt u een nieuwe naam. En een nieuw leven. En een nieuw bestaan. Zalig hij die in dit leven Jacobs God tot raadsman heeft. Die beschaamt nooit. Hoopt op de Heer gij vromen. Is Israël in nood. Daar zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer eeuwig groot. Geloof dat evangelie. En bekeer je elke dag opnieuw. Amen.